stroom, alle batterijen, alle elektriciteit in één keer weg. En de hele aarde moet in één keer weer terug. Back to basic. Geen communicatie. Auto's staan stil. Telefoontjes werken niet meer. En een heel klein groepje mensen moet uiteraard de hele wereld redden op het allerlaatste moment van de ondergang. Nou, klinkt die cool of niet? Hij is nog niet uit in Nederland, dus je kan hem lekker nog niet kijken. Dus ik downloaden. Dus afgelopen week, terwijl ik dus eigenlijk bezig moest zijn met mijn preekvoorbereiding, ik die serie induiken. En ik geloof dat het ergens was bij aflevering 18. Ik zat helemaal in het plot en ik werd meegesleept naar het einde van die prachtige serie. Ik was ontzettend benieuwd naar hoe het ging aflopen. En in één keer hoor ik zo'n vogeltje fluiten door mijn open balkon. En ik keek naar buiten en ik denk, hè, het is licht. Het is, waar ben ik? Ik moest even acclimatiseren. 2013, Groningen, Nederland, Wouter, je leeft. Ja, ja, stroom werkt nog, prima. En nee, je hoeft de wereld niet te redden. Nou, gelukkig. Bizar. Dat ik zat zo... Ik was zo opgegaan die dag in die serie. Dat ik bijna het hele werkelijke leven even uit het oog verloor. En ik dacht, verrek, dat is precies wat wij zo vaak doen in dit leven. We zijn zo druk bezig met het verhaal van ons kleine leventje. We gaan naar school. We gaan naar sport. We gaan een hapje thuis eten. We gaan wat met vrienden en we gaan weer naar bed. Of we gaan naar ons werk. Naar ons gezin. Naar de kerk. En we zijn zo druk bezig met het kleine verhaal. Het verhaal van ons kleine leventje. Dat we compleet die realiteit van het grote leven, wat zich overal en altijd om ons heen afspeelt, compleet uit het oog kunnen verliezen. En volgens mij is dat de reden waarom wij zo vaak de weg kwijtraken. Volgens mij is dat een van de redenen waarom de laatste jaren zoveel jongeren komen met de vraag, wat is mijn roeping? Of wat doe ik hier? Ik hoorde mezelf, ik las een quote van mezelf terug een paar dagen geleden, van een paar jaar geleden, waarin ik zei, waar doen we het allemaal nog voor? Wat gebeurt er allemaal om ons heen? Waar zijn we mee bezig? We raken gedesillusioneerd. En volgens mij komt dat omdat we af en toe het grote verhaal van het leven compleet uit het oog kunnen verliezen. En het grote verhaal, dat gaat allemaal om God. Amen? Zit hier wat in? Nee. Beter een half glas water dan een 10 vogels in de lucht. Oh, ik heb mijn eigen... Dat is helemaal geen spreekwoord. Het grote verhaal van God. En het grote verhaal dat begint al lang voordat jij en ik geboren waren. Het grote verhaal dat begint al duizenden jaren geleden met er was eens. Er was eens helemaal niets. Alleen God. En God die was daar in zijn eentje en die was oké in zijn eentje en die was blij met zichzelf. En op een gegeven moment schept God daar dan, vanuit zijn complete liefde en harmonie, schept hij een wereld, een rijk. Hij maakt een groot rijk met dieren, met vissen, met vogels, met planten, met rivieren, met bergen. En als kroon op dat rijk maakt hij twee mensen en die maakt die koning en koningin om te regeren over alles wat is. En zo leven ze als een goede vader met zijn geliefde kinderen. Tot op een dag het kwaad de wereld inkomt. En het kwaad is jaloers. Het kwaad wil dat alles weer kapot gaat. Het kwaad wil zelfmacht. En hij verzint een list. Hij verzint een list. En de mensen, de koning en de koningin, die trappen erin. En door die list komt het kwaad de wereld in. Koning en koningin geven hun positie op. En het kwaad en de duisternis regeert vanaf dan. Zo, misschien denk je nu, yo gast, dat klinkt wel een beetje erg als een sprookje, toch? Klinkt wel als een sprookje, er was eens. Ik was een paar dagen geleden met vrienden wat aan het eten in de buurt. En toen kregen we het over sprookjes. En ik beargumenteerde waarom sprookjes zo belangrijk zijn voor ons leven. En prompt reageerde een van de meiden, ja dag, ik leef dus wel in de werkelijkheid, hè? Sprookjes. Sprookjes zoals Assepoester en haar gemene stiefzusjes. Sprookjes zoals Don Roosje, die wordt wakker gekust door haar prins. Of sprookjes zoals Lucy, die met haar broertjes en haar zus het rijk van Narnia vindt. Maar ja, dag, ik leef dus wel in de werkelijkheid, reageerde een van die meiden daar. En dat is nu precies wat ik me afvraag eigenlijk vanavond. Leven wij wel in de werkelijkheid? Welke werkelijkheid leven wij eigenlijk in? In de werkelijkheid van dag na dag ons werk doen? Opgaan in onze eigen dingen, onze moeite, onze problemen? Leven wij in de werkelijkheid die we kunnen zien? Wat is die werkelijkheid dan? Wij associëren sprookjes direct met verhaaltjes die niet waar zijn, toch? Wie gelooft hier dat sprookjes waar zijn? 1. Dankjewel voor het opsteken. 2. Sprookjes. Tuurlijk zijn sprookjes niet waar. Ik wil hier vanavond niet beweren, mensen, dat sprookjes waar zijn. We zullen nooit een mailtje van Assepoester gaan vinden bij opgravingen in Rome. Of iets dergelijks. Of we zullen nooit de resten van Don Roosje, denk ik, ergens gaan vinden. En ik denk ook nooit dat we Narnia gaan toevoegen aan de wereldkaart van National Geographic. Maar wat ik wel werkelijk geloof is dat sprookjes en mythes en verhalen ons iets vertellen over het leven. Ons iets vertellen over het leven, over de werkelijkheid. En sommige sprookjes, sommige verhalen, die staan dichter bij de werkelijkheid dan we denken. En ik geloof dat dat de reden is waarom we ze al eeuwenlang vertellen. Soms kunnen verhalen ons dingen in één keer duidelijk maken waar 10 leraren wel een heleboel keer over moeten doen. En Jezus die weet dat. Heb je er wel eens over nagedacht? Jezus die vertelt ontzettend veel verhaaltjes. Gelijkenissen noemen ze dan. Jezus, de Zoon van God, komt hier naar de aarde. En hij heeft 3 jaar, pak een beet, een krappe 3 jaar, om de mensen te vertellen over het Koninkrijk van God, over het eeuwige leven, ze te redden van de hel en ze te vertellen over de abundant, over de ontzettende grootheid van zijn liefde. En wat doet hij? Hij vertelt verhaaltjes. Er was eens een zaaier. En die ging uit om te zaaien. Er was eens een zoon en een vader. Er was eens. Hij vertelt verhaaltjes. Constant maar. En waarom doet Jezus dat? Hij vertelt verhalen die niet nergens over gaan. Maar die gaan over de eeuwige waarheden van Gods Koninkrijk. Die gaan over de diepe waarheden van het leven, over Gods liefde, over redding, over vergeving en over zonde. Ik denk dat hij dat doet, omdat hij weet dat verhalen rechtstreeks ons hart ingaan. Volgens mij is er iets bijzonders aan verhalen. Ons hoofd weet vaak niet echt raad met verhalen, omdat ze niet logisch zijn. Maar ons hart weet daar wel degelijk raad mee. Weet je, ons hart, ons hoofd, dat redeneert in logica. In reden. Dingen moeten kloppen. Onze hersenen zijn een prachtig geschenk van God, toch? Is er iemand met veel hersenen vanavond in de zaal? Kijk. Een prachtig geschenk. Weet je wel dat je hersenen, er zitten meer dan een biljoen neuronen in je hoofd. Wat het ook mogen wezen. Een heleboel dingen. En meer dan 100 triljoenen synaptische verbindingen tussen al die neuronen kunnen ontzettend veel informatie bevatten. Ik heb laatst gelezen dat je hersenen wel meer dan 5 keer alle geprinte materiaal op de hele wereld kunnen bevatten. In één mensenhoofd. Daar hoef je niet eens heel slim voor te zijn. Cool, hè? Je hersenen zijn een prachtig geschenk van God. En ze redeneren in logica. Ze kunnen informatie verwerken. Zo van 2 plus 2 is 4. Of het kookpunt van water is 80 graden. Goed zo, 100 graden. Of mijn vrouw is nog niet thuis, want haar auto staat er nog niet. En in mijn geval heb ik nog geen vrouw, dus het kan helemaal niet. Maar ons hoofd is ontzettend goed in logica, in reden. Die kan dingen begrijpen, kan dingen neerzetten. Maar het leven is helemaal niet logisch. Liefde is helemaal niet logisch. Het leven begrijpen met ons verstand kan niet. Weet je, als wij willen gaan uitzoeken hoe de Tweede Wereldoorlog geweest is, dan kunnen we een encyclopedie erbij pakken die zegt dat de Tweede Wereldoorlog, dat er miljoenen Joden zijn omgekomen. We kunnen opzoeken wat voor gas er werd gebruikt in de gaskamers. En we kunnen opzoeken dat de Tweede Wereldoorlog ongeveer duurde van 1940 tot 1945. Maar we kunnen niet werkelijk bevatten, begrijpen hoe het was. Daarvoor moeten we eerst een interview horen, een verhaal horen van iemand die erbij was. Of foto's bekijken. Of een documentaire, een film gaan zien. Dan pas kunnen we een klein beetje gaan begrijpen van die waarheden van het leven. Nou, en zo is het des te meer met die waarheden van het koninkrijk die Jezus ons probeert duidelijk te maken. God die houdt van ons en dat is een feit wat niet alleen voor je hoofd is, maar juist voor je hart. En Jezus die gebruikt talloze verhalen. En ons hart, die begrijpt ze. Waarom is dat zo belangrijk? Waarom vertel ik jullie dit? Omdat de Bijbel zegt dat de hart de bron van ons leven is. Spreuken 4 vers 23. De hart, je hart is de bron van het leven. De Bijbel vindt het hart, jouw hart, ontzettend belangrijk. Er wordt meer dan 800 keer gesproken over je hart. En je hart staat centraal in het leven van de mens. Je hart kan moedig zijn, integer, liefdevol, maar ook laf, of angstig, of kwaad. Het is het diepst van je zijn. Het is alles bij elkaar. Het is ons gevoel. Het zijn onze diepste gedachten en onze diepste motivaties die zich bevinden in ons hart. En je hart is niet hetzelfde als je gevoel. Volgens mij zeggen wij heel vaak vandaag de dag, ja, weet je, ons verstand, dat is wel reden. En ons hart, dat is emotie. En natuurlijk is het belangrijk om niet je gevoel te volgen. Dus komt ons hart al heel snel in de verdrukking. Maar ik geloof niet dat je gevoel hetzelfde is als je hart. Iemand schreef eens, emotie, gevoel is de stem van ons hart. De stem van ons hart, maar niet hetzelfde als ons hart. En ik denk dat de gevoelens de diepste dingen in ons hart werkelijk tot uiting kunnen brengen. In de Bijbel staat het hart van de mens centraal. Het is het diepst van je zijn. Het is de plek waar je diepste gedachten zijn. Ja, je hart kan ook denken. We kunnen dingen denken in ons hart. Niet alleen met ons hoofd, maar juist ook in ons hart. Hele diepe gedachten. Van die gedachten die niemand kent. Je hersenen zijn misschien meer een soort van informatieverwerkingscomputer. Maar je hart kan wijs zijn. En kan dingen begrijpen. Ook de diepste motieven die komen uit je hart. Het diepste van je wil. Weet je, we zijn vanavond allemaal naar de kerk gekomen voor God, toch? En niet voor het leuke meisje wat ook mee ging. Of wel? Nou kijk je natuurlijk even de jongeren aan. Niemand? De diepste motieven van ons hart. Soms zitten onze motieven zo diep dat we niet eens doorhebben dat we daardoor geleid worden. We kunnen nog zoveel goede dingen doen, maar de motieven van ons hart zijn lang niet altijd zuiver. Ik las een verhaaltje van een man die zat naast zijn vrouw toen een heel knap meisje voorbij kwam gelopen. En hij keek haar na en hij kreeg een por van zijn vrouw. Waarom kijk je naar haar? Ze leek op tante Rut. Het is down. Weet je, we kunnen nog zoveel dingen zeggen, maar ons hart, daar zitten de diepste motieven. En soms kennen we die zelf niet eens. Weet je, ergens alles bij elkaar, je denken, je gevoel. Het diepste van je hart, dat is je zijn. Het diepste van je zijn. Ons hart is de plek waar al die dingen bij elkaar komen. En we hebben een ontzettend groot probleem als we die bron van dat leven in ons negeren of vergeten. Weet je, ons hart is ook de bron van het leven in de zin van dat het ons vreugde geeft. En als ons hart verduisterd raakt, dan raken we depressief. En raken we afgeleid. En raken we verwijderd van het verhaal van het leven. En je hart is ook de plek waar je ten diepste relaties kunt aangaan met anderen. Heart to heart noemen we die dan. De plek waar je ten diepste relaties aan kunt gaan met God. Weet je, we denken dit jaar na over God liefhebben met heel je hart. En dat is dus met alles wie je bent. Met je emoties, met je gevoelens, met je denken, met je motieven. Met alles. En dat betekent niet gewoon wat onderwijs ontvangen en wat informatie ontvangen en dat opslaan. En dan teruggaan in je leven en dan proberen dat uit te voeren ofzo. Dat brengt je uiteindelijk niet in intimiteit met de Maker. Jezus zegt in Jesaja 29 vers 13. Van Jeremia 29 vers 13. Als je mij met heel je hart zoekt. Dan zul je mij vinden. Met heel je hart. En dat is ons verlangen dit hele jaar geweest. Met Kingdom Culture. Dat we op een of andere manier met alles wie we zijn. Met het diepste van ons wezen. Dat we God zoeken. Met onze diepste motivaties. Onze gevoelens, onze gedachten, alles. En daarvoor hebben we alles van ons hart nodig. Weet je, het verhaal van de mensheid gaat verder. Ja, de vloek is de wereld ingekomen. En die regeert. Duisternis regeert. Mensen worden somber. Die leven in oorlog met elkaar. En er gebeurt een hele hoop narigheid. Er gaan dingen kapot. Relaties worden verbroken. En het kwaad, dat geniet. Maar God, die geeft juist in dat begin al een belofte. De moederbelofte. En hij zegt, ja, de betovering die gaat ooit verbroken worden. En de duisternis die zal ooit overwonnen worden door de zoon die zal komen. En het verhaal wat volgt is een wonderlijke geschiedenis. Als je het Oude Testament niet vaak leest, lees het Oude Testament eens. Een wonderlijke geschiedenis. Van mensen die veel te oud zijn om kinderen te krijgen. En een groot volk wat uit ze geboren wordt. Van mensen die liegen en bedriegen, maar ingeschakeld worden op belangrijke plekken. Van een groot volk wat wordt gered dwars door de zee heen. En van een klein herdersjongetje wat gekozen wordt boven al zijn broers uit. Om koning te worden. God die doet er alles voor om zijn mensen weer terug te winnen en de macht van het kwaad te verbreken. Maar ergens gaat de hele mensheid steeds verder naar beneden. En het wordt duister en de duisternis regeert overal. En de mensen, die gaan steeds verder bij hun maker vandaan. Een vers uit Jesaja 29, vers 13, dit keer Jesaja. Is een verhaal wat wordt geschreven 700 jaar, een profetie die 700 jaar voor Christus wordt gegeven over het volk. En dan zegt God, dit volk komt alleen maar bij mij met hun mond en het eert mij met hun lippen. Maar hun hart is ver van mij. En hun ontzag is slechts aangeleerd en door mensen opgelegd. Auw. Ergens heeft het kwaad zoveel invloed gekregen, dat wat we doen en wat in ons hart zit, gescheiden is. Het volk Israël, het volk van God. En uiterlijk volgde ze God. Ze gingen naar de tempel En ze maakten alle bewegingen, ze deden de gebeden en ze brachten hun offers. Maar God zag hun hart. En soms is dat voor ons hetzelfde. We kunnen naar de kerk gaan. En we kunnen knijterhard meezingen met de worship. En we kunnen alle gebeden, alle gebaren, alle dingen doen. Maar God ziet ons hart. En het volk van God was zo ver afgedwaald dat ze ergens ten onder gingen. Ze waren hard geworden en afgestompt. En ze gingen hun eigen weg. En ze vergaten God. En dan komt er een heel soort speciale profetie waar ik een paar van met jullie wil gaan lezen zo. In één keer midden, terwijl het volk bijna, alle hoop bijna verloren lijkt te gaan, komt er een heel speciaal soort profetie weer terug naar het volk. En dat zijn profetieën die zeggen: wacht mensen, het kwaad regeert vandaag in de wereld, maar er komt een tijd dat alles anders gaat zijn. Er komt een tijd dat we zullen zeggen: en ze leefden nog lang en gelukkig. Er komt een tijd dat ik het hart van de mensen weer terug zal keren naar mij, zegt God. Er komt een tijd dat ik die oude harten uit jullie haal en weer nieuw maak. Er komt een tijd. En een van die beloften, een van die profetieën in die tijd die gegeven wordt, is de profetie in Ezechiël. Die wil ik met jullie gaan lezen. Ezechiël 36, vers 26. Een overbekende tekst. Waarin God zegt: ik zal jullie een nieuw hart geven en een nieuwe geest. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en er een levend hart voor in de plaats geven. Vette belofte of wat? God zegt: ik zal jullie oude hart, jullie versteende hart eruit halen en er een nieuw hart voor in de plaats geven. Wat een belofte. Ik weet niet of jullie mij wel eens binnen zien rijden. Ik rijd een Mercedes. Een hele grote groene Mercedes. Die ik stiekem had gekocht omdat ik dacht: ik ga goedkoop uit zijn. En toen veranderde de overheid de belasting afgelopen maand. Heeft iemand dat gevolgd? Verdikkie. Maar ik moet, veel te veel meer gaan betalen. Dus ik ben helemaal niet goedkoop uit. Maar ja, dat is eigenlijk niet de reden waarom ik niet goedkoop uit ben met deze Mercedes. Want deze Mercedes is afgelopen jaar dat ik hem heb gekocht aan één stuk door kapot geweest. Ik geloof dat ik vaker stil... Nee, ik heb niet vaker stilgestaan. Maar wel, we hebben vaak geduwd, hè Mark? Midden in de nacht moesten we weer staan duwen. En het ding is loodzwaar trouwens. Ik had eerst zo'n klein autootje. Was mooi makkelijk duwen. Mercedes, moeilijk duwen. Bam. Ik heb ontzettend veel stilgestaan met dat ding. En een tijdje geleden, toen stond ik weer eens stil. Maar niet gewoon stil. Ik zette mijn auto neer bij de Albert Heijn. En in één keer begint dat ding ontzettend kabaal te maken. Dus ik denk, het eerste wat ik denk, ik spring uit mijn auto. Ik denk, dat ding gaat zo ontploffen. Alle mensen, kijk uit aan de kant. Mercedes. Knijt een hard ding. Dus we gooien de motorkap open. En ik kijk er zo. Ontzettend veel rook. En in één keer, bang! En ik denk, nou, hij heeft de geest gereden. Nou, gelukkig hebben we de ANWB en heeft dat ding zo weer aan de praat geholpen. Maar ik moest mee naar de garage. En ik heb een prachtige garage. En daar ben je ontzettend blij. Je weet pas hoe blij je kan zijn met je garageman als je het elke week komt. En ik heb een prachtig mannetje ergens in Zuidhoorn. Die heeft een authentieke garage met alles erop en eraan. Inclusief garageposters. Maar we bidden nog een keer voor hem. Het is een authentieke garage. En elke keer dat ik daar kom, en dan kan ik, ja, dag meneer van Veenwijk, ik ben er weer. Nou, wat is er dit keer aan de hand, jongen? En ik uitleg. En meestal wat hij dan doet, dan kijkt hij even. Ah, dan zegt hij van, dat is zo weer gebeurd, ja. Een paar tikjes. En dan pakt hij een paar tikjes tegenaan. En we rempelen, dat ding doet het weer. Maar dit keer was het natuurlijk niet zo'n feest. Want mijn hele startmotor, die had het begeven, die was ontploft. Ik weet niet precies hoe dat kan, maar in ieder geval. Hij zegt: weet je wat, Wouter, ik heb er nog wel eentje liggen. En hij pakt het ding uit elkaar, schroeft hij uit elkaar. Nou, deze gaat nog weer een tijdje mee, zegt hij. En hij propt het ding erin. En hij rijdt weer. Gaat er weer een paar jaar mee. Uiteindelijk geloof ik niet dat dat is wat God hier zegt in deze profetie. Hij zegt niet, hey, weet je wat jongens, ik geef jullie hebben een complete verrot hart. Weet je wat, ik geef er een paar tikken tegenaan en doe dit wel in een paar jaar. Of weet je wat, ik heb nog wel een tweedehandsje leren. Nee, God zegt in deze profetie, ik zal jullie een nieuw hart geven. Een compleet nieuw hart. Was het oude zo erg dan? Ik denk het wel. Ik denk dat het hart, ons hart, onder de leiding van het kwaad en van de duisternis, ergens diep van binnen zo kapot is, zo verrot is, dat we ten diepste van binnen, we zijn afgestompt. Ons hart is versteend. Het is een soort van straatwijsheid geworden. Iedereen denkt om zijn eigen. Maar uiteindelijk is dat waar ons hart heen gaat. Ons hart kan zo verstenen en kapot gaan, dat het uiteindelijk alleen nog maar denkt om zichzelf. Maar God die zegt hier, en het is een van de vele profetieën waar hij dit zegt, er komt een tijd waar ik het allemaal zal vernieuwen. Waar ik zelf ga zorgen dat jullie dit van mij houden. We hebben het over God liefhebben met heel je hart. God zegt in andere profetieën, zegt hij, er komt een tijd dat ik zal zorgen dat jullie dit van mij houden. En een paar honderd jaar later is dat zover. Die harttransformatie. Een paar honderd jaar later komt God zelf naar de aarde. En hij wordt mens. En hij loopt onder ons. En hij onderwijst de mensen. Hij onderwijst ze over het nieuwe leven. Maar zelfs daar citeert hij de woorden van Jesaja. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. En als Jezus rondloopt hier op aarde, dan preekt hij over, jongens, het gaat niet om de buitenkant, maar het gaat ten diepste van binnen om je binnenkant. Het is niet genoeg om alleen je daden aan te passen. Het is niet genoeg om alleen maar in de kerk te gaan staan. Maar uiteindelijk wat God van ons vraagt, is een diepe hartstransformatie. Iets wat Hij wil bewerken in ons. En Jezus die preekt en Hij reist rond en Hij doet heerlijke wonderen. Hij geneest mensen en Hij bevrijdt mensen van boze geest en Hij spreekt over nieuw leven. Hij zegt, ik ben gekomen om leven te geven. En het direct achteraan zegt hij, maar de dief die komt om te stelen, te vermoorden en te vernietigen. In Johannes 10. Weet je, sommige van die mensen zitten zo onder de macht van de duisternis, dat ze niet eens doorhebben dat het licht van de wereld daar gekomen is en bij hun is. En ze zitten zo vast in die duisternis, dat ze het licht van de wereld pakken. Hem gevangen nemen. En hem uiteindelijk kruisigen. Waar hij sterft. En juist als het lijkt. Alsof het duister definitief overwonnen heeft. Dan blijkt. Dat ten diepste. Het licht. Het overwon van de duisternis. Want Jezus die staat op. Hij staat op en hij laat zien dat het nodig was dat er een rechtvaardige, de zoon van het licht, moest sterven. Opdat wij vrij werden van het kwaad. Jezus die gaf zijn leven. En dit is exact het moment waarop al die profetieën geduid hadden. Dit is het moment waarop Ezechiël 36 duidt. En al die andere profetieën van die oud-testamentische profeten, die zeiden, er komt een tijd dat God het hart van de mensen weer toekeert naar hem. En dit was die tijd, Jezus die is gekomen. Hij preekt het nieuwe leven, hij had de duisternis overwonnen, hij was opgestaan. En dat betekent voor ons een nieuw hart, een nieuw leven. Wij zijn nieuw. Het Nieuwe Testament zegt, je bent een nieuwe schepping. Dus wie in Christus is. Alles is goed, toch? Tijd voor de aftiteling. En ze leven nog lang en gelukkig. Da-da-da-da-da. Niet. Toch niet. Het en ze leefden nog lang en gelukkig. Moet nog even op zich laten wachten. Of ja, toch niet. Of toch ook weer wel. Jezus zegt, ik heb de duisternis overwonnen. En ja, die tijd Waar al die profeten over praten, die is nu aangebroken. Maar tegelijkertijd zal het, en ze leefden nog lang gelukkig, nog een tijd op zich laten wachten. Jezus zegt, ik heb de duisternis dus overwonnen, maar tegelijk zegt hij, maar de duivel, het kwaad, gaat rond als een briesende leeuw. En hij komt om te vernietigen en om kapot te maken. En dat is de tijd waarin wij vandaag leven. Welkom in vandaag. Wij worden geboren niet op neutraal gebied, maar in een oorlogstijd. En ook al schijnt de zon de laatste dagen heerlijk en klinkt alles zo lief en vrolijk, achter wat wij kunnen zien, is een grote verhaal bezig. En daar zitten wij middenin. Een geweldige strijd is bezig tussen de machten van het kwaad en God zelf. En jij zit daar met jouw hart middenin. En totdat jij gaat zien, totdat wij gaan zien, dat we werkelijk leven in deze tijd. In de tijd waar Jezus ja het graf heeft overwonnen. Maar het koninkrijk van God nog niet werkelijk zichtbaar is. Totdat we dat gaan zien, zullen we niks van het leven begrijpen. Totdat we zien dat het leven werkelijk menens is, dat er werkelijk oorlog is, zullen we er niks van begrijpen. En dan gaan we vragen, God, waarom gebeurt dit? Of waarom gebeurt dat? Waarom laat u dit toe? Waarom lukken mijn relaties niet? Waarom behaal ik niet wat ik wil? Waarom lukt het mij niet om los te komen van deze zonde? Waarom? Het is oorlog. Jezus heeft de duisternis overwonnen. Maar hij trekt nog steeds rond als een briesende leeuw. In het diepste van jouw wezen, als je Jezus hebt aangenomen, dan ben je in het diepste van je wezen vernieuwd en een nieuw mens. Ezekiel 36, we hebben een nieuw, compleet nieuw hart. Maar tegelijkertijd leven we nog steeds in die spanning. Jezus die zegt in Matthäus 12. Hij zegt, wanneer een boom goed is, dan zijn ook zijn vruchten goed. Is een boom daarentegen slecht, dan zijn ook zijn vruchten slecht. Want aan de vruchten kent men de boom. En dan zegt hij tegen de fariseeën op dat moment, allere gebroed, hoe kunt u iets goeds zeggen, terwijl u zelf slecht bent? Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Een goed mens haalt uit de schatkamer met goede dingen het goede tevoorschijn. Terwijl een slecht mens uit de schatkamer met slechte dingen het slechte tevoorschijn haalt. Weet je, uit ons hart mogen goede dingen voorkomen. Want ten diepste, heel diep van binnen, hebben wij een nieuw hart. Maar tegelijkertijd is de tijd nog niet aangebroken, mensen. Dat ons hart alleen maar in vuur en vlam staat voor Jezus. Er is een strijd gaande om ons hart. Een hevige strijd. Waarin de Satan constant probeert om ons te verleiden tot kwade dingen. Maar dat is maar één van zijn strategieën. Hij wil ons gewoon verkeerde dingen laten doen, omdat hij weet dat we daar vast komen te zitten. Maar wat Satan donders goed weet, is dat waar het hart vol van is, de mond van overstroomt. Dat een mens die een schatkamer heeft met goede dingen tevoorschijn haalt, maar een mens met slechte dingen. En wat hij probeert, waar de Satan constant op uit is, zoals vanavond, is om jouw hart weer opnieuw corrupt te maken. En om jou er nog vervolgens in te laten geloven ook, dat je hart ten diepste slecht is. en kapot. Maar de Heer zegt, ik haal jouw versteende en jouw verstompte hart eruit. En ik geef er een nieuw hart voor in de plaats. En ten dele is dat al werkelijkheid vanavond, omdat wij leven in Christus. En ik geloof dat die strijd om ons hart een strijd is waar we alert op moeten zijn. Het is een harde strijd, maar de belofte is groots. En zij leefde nog lang en gelukkig. Is een heerlijk vooruitzicht. En er is één ontzettend mooi en een praktisch, misschien wel een van de meest praktische houvasten in de Bijbel. Ik ben niet zo heel goed in praktische dingen trouwens, maar het is een ontzettend praktisch vers in de Bijbel. Is Spreuken 4 vers 23. Als je een Bijbeltje hebt, moet je maar even opzoeken. Spreuken 4 vers 23. Ontzettend bekende tekst. Maar ik hoop dat die vanavond nog meer sens maakt. Spreuken 4 vers 23 zegt, bewaak je hart. Want het is de bron van je leven. Weet je, je hart is ongekend waardevol. Het is de bron van je leven. En Jezus die zegt, het oog is de lamp van je lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal heel je lichaam duisternis zijn. En als het licht in jouzelf al verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis? Met allerlei teksten probeert Jezus constant weer duidelijk te maken. Mensen, let op. Wat stoppen we in ons hart? Wat zit er in ons hart? Hoe bewaken wij ons hart? Ik geloof dat het een strijd is. Die wij mogen strijden. En met een hart van vlees zijn we in staat om niet alleen maar bezig te zijn met ons dagelijkse leventje, maar om dat grote verhaal weer te zien. Met een hart van vlees zijn we in staat om te luisteren naar God. En de diepste motivaties van ons hart en de diepste gedachten te onderzoeken. In het Nieuwe Testament staan teksten die zeggen, wie in Christus is, die is een nieuwe schepping. En het is zo. Maar vandaag aan ons de taak, in deze tijd waarin wij leven, om die heerlijkheid en die vernieuwing van ons hart uit te werken in elk aspect van ons leven. En mooier kan ik het niet maken vanavond. En tegelijk is dit een prachtige boodschap. Een boodschap dat jouw hart, ten diepste wie jij bent, rein is en schoon is. En puur is. En vernieuwd is in Jezus Christus. En dat de strijd die we vandaag strijden, dat die al gewonnen is door Jezus. En dat wij die werkelijkheid mogen laten worden in elk aspect van ons leven. En ik wil de band zo naar voren gaan vragen. Je mogen zo naar voren komen. En als ik nog dit wil zeggen. Want de tijd van het en zij leefden nog lang en gelukkig. Die is nog niet aangebroken. Maar tot aan die dag roept God mensen naar voren om hun rol op te nemen. En hun rol te nemen in dat grote verhaal. Weet je, in de Bijbel worden van allerlei mensen gebruikt. Zoals koning David, die ik straks al zei. Die tussen die grote broers wordt uitgekozen en die zegt, God zegt, ik kies jou. Net zoals Assepoester in één keer de nieuwe prinses werd in de plaats van haar lelijke stiefzusjes. Of zoals Edward, de bedrieger van Narnia, in één keer koning rechtvaardiger werd. Weet je, in de Bijbel worden Johannes en Jacobus, de driftige Johannes en Jacobus, door Jezus de zonen van de donder genoemd. En Petrus, die altijd maar twijfelde en impulsief was, die werd de rots genoemd. En zo roept God ook vanavond. Het diepste en het mooiste in jou naar voren. Want in dat zuivere en vernieuwde hart, in het diepste van jouw zijn, waar al je gedachten en je gevoel en je motieven bij elkaar komen. In het diepste van wie je bent. Heeft God jou vernieuwd. En in dat diepste zit ongekende kracht en schoonheid. En God roept die naar buiten. Als hij zegt, mijn kind, sta op. Word wakker. Word wakker naar het verhaal van het leven. Sta op en Christus zal over je stralen. Neem je plaats in dit verhaal. Wees alert. Wees alert in de tijd waarin we leven. Want we leven in die oorlog. We leven nog niet in dat en ze leefden nog lang en gelukkig. We leven nu. Maar voor degene die overwint, is de belofte groots. En leven met heel ons hart. Zoals we zeiden, we hebben het over God liefhebben. God liefhebben met heel ons hart. Is leven. Uit ons nieuwe hart. God liefhebben met heel ons hart. Kan alleen maar met ons hart. En je bent gemaakt om in dat diepste van je zijn een ontzettend diepe en een heerlijke relatie aan te gaan. Met God. Zullen we gaan staan en bidden? Machtige Vader in de hemel. Heer, u schiep de hemel en de aarde. En alles wat daarin leeft. Heer, en u zag toe. Hoe het kwaad en de duisternis. Uw eigen schepping, uw eigen mensen. Kapot maakt. En Jezus, zo ziet hij vanavond ook nog de gebrokenheid en de kapotheid in onze levens. Onze moeite, onze zorgen. Heer, de verrotheid in ons hart. De zonde. Maar Jezus, dank u wel. Dat dat niet het einde van het verhaal is. Heer. Maar dat u met uw kruis dood. Heer, de dood van de rechtvaardige in één keer. Ons het leven gaf. Heer, en dat u dat ook vanavond weer opnieuw wilt doen. Jezus, op dit moment. Heer, dat de betovering van de duisternis verbroken is. Heer. En Heer, zo ontvangen wij ook op dit moment vernieuwing van ons hart. Jezus, dank u dat u bent opgestaan. Dank u dat u de dood overwon. En dank u dat wij ten diepste, Heer Jezus, dank u dat wij ten diepste goede en rechtvaardige mensen zijn in uw ogen. Met een hart, Jezus, waar u zelf in leeft. Heer, en u kent het diepste van ons zijn. En u roept ons naar voren, ook vanavond. Heer, om op te staan en te schitteren. Om niet toe te geven, om niet mee te werken met het kwaad. Heer, om elke dag weer ons leven te laten vernieuwen. En elke dag weer, Jezus, ons nieuwe hart de ruimte te mogen laten geven in ons hart. En Heer, als wij op weg zijn naar het voor eeuwige geluk. Heer, het eeuwige koninkrijk met u. Dan bidden we, Heer, geef ons kracht. Maak onze harten sterk en moedig. Om die strijd aan te gaan, Heer. Geef onze ogen, maak de ogen van ons hart open, opdat we de strijd zien. Heer, geef ons moed. Om de strijd te strijden. Heer, maak ons hart heel. Opdat we met heel ons hart u lief hebben, Jezus. U en u alleen. Jezus, we houden van. In de machtige naam van Jezus. Amen.